In Job 1, de versen 1 tot en met 5, lezen we Gods heilig woord aldus. Er was een mens in het land Us, zijn naam was Job. En diezelfde man die was oprecht en vroom, en God vrezende en wijkende. Kunde van het kwaad. En hij werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemels en 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groot er was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Dus geschiedde dan, als die dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Tot zover vanavond. Uitgangspunt voor de eerste bijbellezing over het boek Job. Is het eerste gedeelte van meteen het eerste vers ook. En er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. Geliefde gemeente, toch wel een heel bijzonder en ook een opmerkzaam bijbelboek altijd weer. Hè? Dat boek Job. Bijzonder opmerkzaam en toch ook weer opmerkzaam en veelzeggend. Zowel wat betreft de vorm, de dichter, en ook de inhoud van dat boek. Wat de vorm betreft, u zult misschien allemaal wel weten dat het boek Job in de grondtekst eigenlijk, in het Hebreeuws dus, één groot lang gedicht is. Job hoort bij de dichterlijke boeken, net als Psalmen en Spreuken en Prediker. Alleen de eerste 2 hoofdstukken, zeg maar, als, ja, hoe moet je het zeggen, als inleidende geschiedenis. En het allerlaatste hoofdstuk, 42, als, ja, ik mag wel zeggen, als de ontknoping van ook die geschiedenis. Dat is dan proza. Maar verder het hele boek Job. En dan kun je in Hebreeuws ook mooi zien en volgen. Eén groot en lang gedicht. Terwijl ook wat die dicht betreft met geen mogelijkheid te zeggen is. Precies te zeggen is. Wie en ook waar en wanneer dit boek eigenlijk geschreven is. Terwijl wat de wezenlijke inhoud van het boek Job betreft altijd de vraag nog geldt. Ja, Job. Waar gaat het nu eigenlijk om en over in het boek Job? wat is nu de eigenlijke inhoud, de wezenlijke strekking, de bedoeling en daarom ook de betekenis van het boek Job? En dan gaan de wegen heel verschillend uiteen. Dan zegt de een, het gaat in Job over het vraagstuk van het lijden. Want wat heeft die man moeten lijden, Job? Nee, zegt de ander, het gaat ten diepte in het boek Job om het vraagstuk van de theodicese, men dat dan noemt de godsrechtvaardiging. Hoe kan God dat nu toch zo doen en toelaten? Is God eigenlijk wel rechtvaardig? Hoe moet je dat nu zien? En een derde en een vierde en een vijfde die zoekt nog weer in iets anders de wezenlijke inhoud en de bedoeling van dit bijzondere Bijbelboek. Hoe het echter allemaal ook is gemeend. Ook in het boek Job. En laten we daar als het ware vanavond mee beginnen als uitgangspunt. Ook het boek Job is ten diepste het woord van God. Door de Heilige Geest zelf ingeblazen, geïnspireerd. En daarom ook van onwankelbaar, goddelijk gezag. Ja, uiteindelijk zelfs met die ene wonderlijke, ja, een heerlijke heilsopenbaring. Dat is toch ten diepste de hele Bijbel. Ook het boek Job. Het gaat ten diepste ook hier over die enezelfde heilsopenbaring van Gods genade uiteindelijk in en door de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat we die parel ook iedere keer in die verschillende lezingen de komende maanden zullen zien schitteren. Het gaat om Christus. En het kennen van en het leven uit en het deel hebben aan hem en zijn werk. En de vrucht daarvan tot verlossing van in zichzelf verloren zondaren. Waarbij dan ook dat boek Job niet het minst, ik heb het alleen maar even aan, niet het minst altijd weer zo bijzonder treffend laat zien, gemeente, dat hoe de Satan ook kan woeden. En dat heeft Job ervaren. Hoe de Satan ook kan woeden. En hoe diep het daarom ook met een kind van God wel eens door kan gaan en moeten gaan. En hoe moeilijk die het dan ook wel eens kan hebben. Maar dat de Heere uiteindelijk toch altijd blijft instaan. Voor zijn werk. En het daarom de zaligheid en de overwinning voor al de zijnen toch ook eeuwig vast ligt en blijft liggen. Nee, niet in Job en niet in Gods kinderen zelf. Dan was Job gegaan en we waren allemaal gegaan. Dan was de nood iemand staande gebleven. Maar in hem. In hem. Die zelfs de Satan aan zijn ketting heeft en houdt. Zodat hij onder Gods toelating wel eens ver kan gaan. Maar dan ook geen millimeter verder. Dan hij het toelaat. En dat zelfs de Satan uiteindelijk nog moet medewerken. Ja, ja. Aan de vervulling van Gods raad. En plan. Ook in het leven van de zijnen. Al bedoelt dan die Satan natuurlijk precies het tegenovergestelde. Wel, uw gemeente, ook dat boek Job is daarom van grote betekenis en van het hoogste belang voor de kerk en voor Gods kind van alle tijden. En daarom ook vandaag aan de dag nog voor ons, in de tijd ook waarin wij leven. En waarin ook voor onze jongelui de verleidingen en de aanvallen van de duivel zo listig, zo sluw en zo talrijk kunnen zijn. En daarom al denkend en overwegend heb ik dan toch gemeend om althans een begin te maken. We zien wel hoe ver we komen. Om een begin te maken met de behandeling van, en dat kunnen nog maar enkele hoogtepunten en enkele kernpunten zijn, enkele hoofdlijnen om zo te zeggen, uit het boek Job samen, in de Bijbellezingen, te gaan overdenken, mocht het zijn tot nader verstaan, ja, tot bevindelijke kennis. Ook van wat ons in dit boek geopenbaard wordt, tot eer van Gods naam en tot zaligheid van zondaren. En als we dan samen gemeente vanavond daar een begin mee maken, ik zou als zeggen, dan volgen we het voorbeeld ja, van het boek Job zelf hier. Dan willen we eerst proberen om, ja, om die Job zelf eens iets nader in het gezicht te krijgen. Ik zeg nou het voorbeeld ook van dit boek en dit hoofdstuk zelf, want ja, daar begint het boek Job mee. Om ons te laten zien wie Job eigenlijk was. Nou, dat kan ook voor ons al van betekenis zijn. En daar zit ook voor ons, ik denk, al heel wat lering. En stof tot onderwijzing, maar ook tot toetsing voor onszelf. In begrepen. Als we vanavond dan maar heel eenvoudig beginnen met er samen over na te denken wie Job eigenlijk was. Wie Job was. Persoonlijk. Maatschappelijk. En in zijn gezin. Wie Job was. Persoonlijk. Maatschappelijk. en in zijn gezin. Misschien ook wel een wat vreemd thema, gemeente, voor een eerste lezing over het boek Job, wie Job eigenlijk was. Immers in meerdere één opzichten weten we toch eigenlijk maar zo heel, heel erg weinig van Job af. Hè? In welke tijd hij eigenlijk leefde en waar precies en hoe oud hij eigenlijk was enzovoort enzovoort. We kunnen het met geen mogelijkheid zeker zeggen. En we moeten daaromtrent dan ook met verschillende mogelijkheden. En hooguit met enkele, ja, hoge waarschijnlijkheden. Volstaan. De Heere zegt het zelf hier. In de tekst. Toch ook zo heel sumier. Daar was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En verder is niets. Zo wordt Job ons voorgesteld. Job die... En dan moet ik alweer beginnen met te zeggen, hoogstwaarschijnlijk. Job die hoogstwaarschijnlijk leefde in de patriarchale tijd tussen Abraham en Mozes. Zo diep in het Oude Testament. Dus ook nog voordat het volk Israël zeg maar in Kanaan kwam. Hij woonde in ieder geval in het land Us. Ja, maar ook waar dat land Us lag, gaan de meningen alweer op verschillende Bijbelse gronden uiteen, zijn de meningen verdeeld. De een zoekt dat land Us meer in het zuiden, in de richting van Egypte en de Sinaï-woestijn. De ander meer naar het oosten, in de richting van Edom. En derde meer in het noorden, in de richting van Syrië. En ze zou ook nog een hele tijd kunnen doorgaan. Met u als het ware te vermoeien. Met allerlei argumenten en tegenargumenten voor en tegen het een en het ander met alle mogelijke meningen en verklaringen die er dan betreffende al die punten gegeven worden. Maar waarom zou ik dat nu eigenlijk doen vanavond? Wat schieten wij er nou mee op? En wat hebben wij daar nu eigenlijk aan? Gemeente, jongelui, het heeft de Heere God zelf niet nodig geacht. Om ons al die dingen precies, precies, tot in details toe bekend te maken. Laten wij dat er ook maar laten rusten. Er zijn belangrijker dingen. En laten we ons ook hierdoor allerlei bijzaken toch niet van de grote hoofdzaak laten afbrengen. Gemeente, al wordt en is dan, ook daar nog weer aan getornd, omdat er ook zijn die zeggen, och mensen, dat boek Job, dat is maar een fabel. mythe. Dat is nooit echt gebeurd. Dat is geen geschiedenis. Ik zeg, gemeente, Job. En zelfs over die naam wordt dan nog zo verschillend gedacht. Van welke stam moet je het afleiden? Betekent dat nu de aangevochtene, de bestredene? Of de tot God bekeerde? De vrome? Maar gemeente Job. Laat ik maar heel gewoon zeggen. Job die was er inderdaad. Job heeft echt bestaan. Job heeft echt geleefd. Dat blijkt ook als de Bijbel zelf op meerdere plaatsen. Denk eens aan Ezekiel 14 en Jacobus 5. Waar de Bijbel zelf terugwijst naar Job. Job heeft werkelijk geleefd, ja, bestaan. En wat we dan allemaal ook niet van Job weten. De hoofdzaak, dat wil zeggen, waar in ieder mensenleven, wie en wat hij dan verder ook is, ook voor ons, toch eigenlijk altijd weer allereerst en bovenal omgaat en op aankomt, die hoofdzaak, die weten we van Job wel. En dat wordt ons hier zelfs aan het begin van dit boek allereerst en ook duidelijk door de Heere zelf. Prachtig is dat. Heel concreet verkondigd en voorgesteld. Immers gaat u me na. En die man die was oprecht. En vroom. Een Godvrezende. En wijkende van het kwaad. Zo stelt de Heere zelf Job met een aan het begin in het eerste vers van het boek. Maak het er zo zeggen, als het ware aan ons voor. Zo. Dat was Job. Dat was Job. Oprecht en vroom. Godvrezend. En wijkend. Van het kwaad. Gemeente, al zou je nu op al die andere vragen precies een antwoord kunnen zoeken en vinden. Maar dit ene wist je nou niet van Job. Ik zou haast zeggen, wat wist je dan nog en wat had je er dan nog aan? En aan de andere kant. Als je dit van de mens, en ik zeg erbij, van jezelf, ook mag weten. Dat is toch de hoofdzaak. Dat is toch het allerbelangrijkste, al weet je dan van al die dingen niks. Wat die naam betekent en waar die precies woonde en noemt u zo verder maar op. We weten een hele boel dingen niet van Job. Maar dit wel. En dat wordt ons hier allereerst van Job verteld en voorgesteld. Job was oprecht. En in de Hebreeuwse grondtekst staat dat er een woord dat wil zeggen dat Job, goed luisteren, in de rechte verhouding stond tegenover God. Dat betekent hier dat woord oprecht. Job stond in de rechte verhouding tot God. Letterlijk staat er zelfs dat hij volkomen was. En dat wil hier niet zeggen zonderloos volmaakt, dat die man nooit meer zondigde volkomen. Nee. Maar dat hij recht tegenover God stond. In waarheid, in oprechtheid van zijn hart. Echt. Dat hij eerlijk en oprecht de Heere vreesde. En is dat dan geen wonder? Immers gemeente van zichzelf uit. Is er toch geen mens, ook onder ons niet, maar toen ook niet hoor, van Adam af niet. Van onszelf is er toch niet één mens waar dat van gezegd kan worden. Oprecht. En God vrezend, eerlijk en oprecht. Vanuit je hart. Recht staan. Voor God. Niemand van natuur. Ook Job niet. Dat ziet om te beginnen dus ook al op het wonder van Gods genade. Wie wat die man dan gehoord heeft en ja, wanneer is dat geweest en hoe, dat weten we ook niet eens. Maar die dat gerucht, zeg maar, geheiligd heeft aan zijn hart. Prachtig is dat. Hij was ook, staat er, vroom. Een gemeente jongen, daar wordt hier geen schijnvroomheid en nog minder een quasi-vroomheid mee bedoeld, een soort schijnheiligheid. Zoals wij dat woordje vrome nog wel eens kunnen gebruiken en horen zeggen, nou die vrome, zo. In de zin van schijnvroom, quasi-vroom. Nee. Niet aan de buitenkant maar. Maar dat ziet weer op de innerlijke gesteldheid van zijn hart. Nu een stapje verder. Die zich vanuit zijn hart van binnenuit ook naar buiten openbaarde in heel zijn doen en laten. In heel zijn handel en wandel. Dat Job oprecht en vroom was, betekent hier dus eigenlijk dat hij vanuit de innerlijke rechte verhouding tot God ook in de rechte wegen des Heren wandelde. Daarom zongen we ook, welzalig zijn de oprechten van gemoed. Job was er zo in. Die ongeveinsd des Heren werd betrachten, die hij, want dat is ten diepste alleen maar Godswerk, op het spoor der Godsvrucht wandelen. En dat doe je met genoegen. Wandelen, dat doe je niet met de stok achter de deur, maar omdat hij het fijn vindt, je daar je lust te vermaken hebt, die hij op het spoor der Godsvrucht wandelen en doet. Daarom staat er ook zo treffend, hij was Godvrezende en wijkende van het kwaad. Weer die twee kanten. Ik zou haar zeggen dat dat innerlijke en dat uiterlijke, die verborgen omgang met God van binnen in zijn hart, en die openlijke openbaring, die handel en wandel naar buiten. Job, jongens en meisjes, jongelui, Job vreesde God. God vreesend. En dan niet God vrezen in de zin van, ja, bang zijn voor God. Ik hoorde die catechisanten nog zeggen op Urk, zoveel jaar geleden. Toen ging het over de vrezen des Heren en toen begon ze te huilen. Ze zei, dominee, dat heb ik nou mijn leven lang altijd aan gehad. Ik ben zo bang. Ik ben zo bang voor God. Ja. Maar dat betekent de vrezen des Heren niet, hè? God vrezen. Dat is geen, wij noemen dat dan, dat is geen slaafse vrees, zoals een slaaf bang is voor zijn vrede meester. Oh, krijg ik er vanavond ben niet voor van langs? Heb ik wel genoeg gedaan? Is mijn baas wel tevreden vanavond of bang zijn? Kinderlijke vrees. Zoals een kind als het goed is aan de ene kant, die tere band, die liefde, waarmee zo van je vader en je moeder houdt, hè? Later je vader of moeder niet aanraken, want je houdt van ze. En de andere kant toch, die eerbied, dat respect, dat ontzag. Het is mijn vader. Mijn moeder. Zo de vrezen God. Wie heeft lust den Heere te vrezen het allerhoogst en eeuwig goed. Job had God lief. Eerlijk en oprecht. En door de weekie ook van het kwade. Dat kwade dat haatte hij. Dat ontweek hij. Hij week van het kwaad. Daar vlucht hij voor weg. Dat zocht hij ook niet op. Hij dacht ook niet, jongelui, nou ja, hoe ver kan ik nog net met de zonde en de wereld mee door? Net langs het randje, nee. Hij week van het kwaad. Zo ver mogelijk daar vandaan blijven. Dat was bij Job. Oh, er zou natuurlijk nog een heleboel verder over te zeggen zijn, ik weet dat, maar we laten dat nu verder dan maar liggen en rusten, als ze maar goed beseffen, ja, dat inderdaad ook nu altijd nog. Voelt u de les al? Job komt al een heel stukje dichterbij, vindt u niet? Dat de les ook voor ons vanavond is. En de vraag, kan dat nu van ons ook al gezegd worden? Ja, kan de Heere, want die zegt er hier van Job, kan de Heere dat nu ook van u en mij al zeggen? Deze man, deze vrouw, die jongen, dat meisje, is oprecht en vroom. Godvrezend. En wijkend van het kwaad. Dus van binnenuit, dat ook naar buiten in hele onze handen en wandel tot uiting komt. Van nature is dat toch met de mens niet zo. Hebben we God niet echt lief? en zijn wet en woord ook niet lief. Wijken we ook niet van het kwaad? Zoeken we het eerder op? En doen we eerder het kwaad? Haten we God? Vragen we niet, Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Maar waar nu de Heere in je hart werkt, als ouder of jonger, wordt het toch anders. Daar komt toch iets van dat Godvrezende, van dat echt van binnenuit, dat vroom zijn. En dat wijken ook van het kwaad, dan ga je de zonde haten. Dan krijg je er een hekel aan, een afkeer van. Daar kun je niet meer in leven. Nou, is dat bij ons al zo? Wie we ook zijn en wat we verder ook zijn, kan de Heere dat van ons al zeggen. Wat een geweldige getuigenis met één aan het begin van de eerste lezing. Dat de Heere hier zelf van zijn knecht Job geeft. Dat was Job, zegt de Heer. Zo was Job. En u? En jij? Ja, en wat dan er alles nog zoveel te rijker en nog zoveel te heerlijker maakt, nou dan moet u ook eens even nagaan wie die Job behalve persoonlijk, die ook maatschappelijk eigenlijk was. Ook niet zonder betekenis. En dan denk ik daarbij niet allereerst, gemeente, aan, dat is ook groot, aan zijn gezegende gezinsleven. Zoals het hier ook met nadruk getekend wordt, hij had ook 7 zonen en 3 dochters. 7 en 3, het zijn ook getallen die van een zekere goddelijke volheid spreken. Maar niet het minst ook, gemeente, willen we vanavond daar de vinger bij leggen dat die Job ook een man was, zeg maar een, ja, ik mag wel zeggen, een schat en schatrijke herenboer en groot grondbezitter. Enorm veel vee had hij. Beesten, ossen, schapen, noem maar op. En weet ik hoeveel knechten, dienstknechten, om op dat grote bedrijf te werken. Ik zeg nogmaals, een schat en schatrijke herenboer en groot grondbezitter. Ja, ja, de rijkste zelfs toen de tijd staat er van het hele oosten. Nou, nou. En we mogen er rustig bij zeggen, dat was ook een teken van de zegen van de Heere in en over het leven van Job, uit enkel genade. Enkel genade, niet uit eigen verdiensten, maar uit enkel genade, de zegen van God. En dat die man dan toch zo kinderlijk de Heere vreesde en in oprechtheid diende, is dat dan geen wonder? Is dat dan niet geweldig groot? Immers, ik denk ook aan een andere tekst uit de Bijbel, bijvoorbeeld als de Heer zelf zegt, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk der hemelen ingaan? En op een andere plaats zegt de Heer Jezus zelf, zo heel nadrukkelijk, hè? Het is lichter, gemakkelijker. Dat een rijk, dat een ezel, dat een kameel ingaat door het, ja, dat kan het oog van een naald. Dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. Want er zijn de gevaren zo groot van de rijkdommen van je bezit en van je genot en van je en nog meer en nog meer. Dat je daarvoor leeft. Ja. Maar het kan dus wel. En het gebeurt dus ook. Dat mensen schat en schatrijk zijn, zoals Job, wat er aardse betreft. Maar die toch in waarheid en oprechtheid de Heere dienen en vrees. Ook met en van hun goed. Want dan is de kerk en de dienst daar zeer ook goed mee. Dat kan niet anders. Als de Heer het dan zo goed geeft. Ja. Dan kun je de hand niet op de knip houden. Zo. Nou ja. Ieder schrapt maar voor zichzelf. Hier zie je het. Denk trouwens ook eens aan Abraham. En Jacob. Wat een vee, wat een bezittingen, wat een uiterlijke welvaart. En dan hier zeg ik, Job. Hoe rijk ook. Hoe geweldige maatschappelijke positie. Toch, en dat staat er nog voor. Dat is nog belangrijker ook. Vroom en Godvrezend. Oprecht. En wijkend van het kwaad. En nogmaals, daar is dan ook de dienst des Heren goed mee af. Want ook met dat goed heeft Job de Heere gediend. Gemeente, weer een praktisch iets. U gaat toch, hoop ik, niet op in de dingen van deze tijd en wereld. U hebt uw hart, jongelui, jullie hebben je hart toch niet gezet op wat vergaat en tijdelijk is? Ach, op welke trap van de maatschappelijke ladder een mens ook staat. Of je nou schat en schatrijk bent, of ja, dat iemand misschien zo'n beetje maar moet voortscharrelen de ene dag uit de andere in. Maar als de Heere een mens bekeert, als de Heere je hart inwint voor hem en zijn heerlijke dienst, dan komt dat ook in je hele maatschappelijke leven. In je doen en laten, in je handel en wandel tot openbaring. Want dan gaat de dienst des Heren ook daarin bovenaf. Maatschappelijk. En dan nog iets. Wie Job was in zijn gezin. In zijn gezin, ja, immers ook, ja, ook wat dat betreft zegt de Bijbel hier meteen aan het begin vanavond, als zulke bijzonder leerzame en prachtige trekken. Zie maar, de versen 4 en 5. En zijn zonen die gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag en zij zonden heen en nodigden hun drie zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens al vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Job had 7 zonen en regelmatig en op, precies op de beurt af hielden die 7 zonen een maaltijd, een feestelijke maaltijd. Was dat misschien op een verschillende verjaardagen? Het zou kunnen. Maar gewoon af en toe is. Of zit er ook nog de hint in van dat ze dat dan 7 dagen achter elkaar deden? In ieder geval deden ze het om beurten. Al die ze. En als ze mooie trekken daarbij nog, toen ze dan allemaal ook iedere keer hun 3 zusters uit. Dat geeft dus al de indruk, gemeente, dat dat gezin van Job een goed en een, ik zou zeggen, een fijn gezin was. Een gezin waarin ook de onderlinge verhoudingen goed functioneerden. Nou. Ja, erg praktisch. Maar is dat gemeente bij ons ook zo? Hoe liggen ook bij ons de gezins- en familieverhoudingen? Gaan we ook als broers en zussen goed met elkaar om? Slaan we niemand over op een verjaardag bijvoorbeeld? Of bij welke andere gelegenheid? Die 7 zonen van Job nodigen ook die 3 zusters er iedere keer weer bij. Maar waar het nu met name om te doen is, gemeente, en laten we dat niet vergeten, namelijk hoe Job nu ook in en onder dat alles, ook als man en vader in zijn gezin, gesteld was, zijn plaats innam. Immers, als dan die kinderen weer zo die feestmaaltijden hielden, ach, dan zuchtte Job wel eens en dan was Job wel eens bang. Bang namelijk dat die kinderen zich zouden gaan bezondigen op dat feest. Dat ze de Heeren zouden vergeten. Zoals nu misschien ouders wel eens tegen hun kinderen zeggen als ze ergens heen gaan. Je kunt alleen maar zuchten als vader en moeder. En je zegt, joh, meisje, zou je daar niet kunnen sterven? Zou je daar nu God kunnen ontmoeten? Job was bang dat ze een bepaalde zonde zouden gaan bedrijven. En dan stond hij elke morgen alweer vroeger op. Om ze te heiligen in het gebed voor de Heeren neer te leggen. En te bidden om aan de ene kant bewaring voor de zonde, maar ook voor vergeving van de zonde, als ze soms gezondigd hadden. En hij slachtte brandofferen voor hen, naar hun aller getal. Hij sloeg niemand over. Hij trok de een van zijn kinderen ook niet voor boven de ander, of zette de een achter bij de ander werk liggen. En al zo staat er, deed Job al die daar. elke dag, dus weer opnieuw. Let wel, Job zegt niet dat zijn kinderen zich al bezondigd hadden. Dat weet hij niet. Misschien, zegt hij. Misschien, maar Job acht ze er wel toe in staat. Want ze zijn niet beter als andere kinderen, hè? Die kinderen zijn van mij. En wie ben ik? Wie ben ik? En daarom misschien hebben ze gezondigd. En daarom dat gedurig gebed en dat gedurig offer. En reken maar gerust dat hij daar ook met die kinderen zelf over gesproken en hen gewaarschuwd zal hebben, ook voor bepaalde gevaren. Van bepaalde zonden, van dronkenschap. Of wat anders ook. Die broers en zussen met elkaar. Hij zal er met ze over gesproken. Hij zal ze er ook voor gewaarschuwd hebben. Dat kan toch niet anders. Dat is nog zo. Als een mens zelf de Heere echt leert vrezen. Dan krijg je toch niet het minst. En zelfs allereerst met je eigen kinderen te doen. Of niet soms. Gemeente, als dan die kinderen uitgaan, of de eerste vraag, weet je wel waar ze naartoe gaan? Ook in de vrije tijd? Ook zaterdagavonds? En hoe laat komen ze thuis? Of als de kinderen met andere jongelui samen met vakantie gaan. Dan kan het toch niet anders als het goed ligt dan. Dan spreek je daar met je kinderen over. Niet ik zou en de stok er maar een over en je zou ze de deur uit timmeren. Maar in liefde. Misschien dat je eerst wel zegt, en ik denk toen aan die jongen, dat was een zoon van de dominee. Elke keer weer dat gezeur, ook op zondagmiddag, hij wou gaan schaatsen, hij wou gaan schaatsen, hij wou gaan schaatsen, ik ga toch. En uiteindelijk zegt zijn moeder, nou dan ga je maar, dan ga jij maar. Maar eerst even naar je vader op de studeerkamer. En je komt, je zegt, pa, ik mag van moe, ik ga schaatsen. Oh goed, zegt hij, ga maar. Dan zullen we eerst samen op de knieën. En die vader die zegt, amen, en hij zegt, ik ga niet meer, pa. Ik durf niet meer. Jongelui? Voel je hem? De liefde van die vader of moeder. Nee, nogmaals, niet met de stok. Niet met de dreigen. Niet met... Ach, mensen, je maakt meer kapot als dat je goed doet. Eerlijk. Eerlijk. Maar dat ze de liefde voelen. Mijn vader, mijn moeder, die vindt het zo erg. Ze willen zo graag dat ik de Heere zal zoeken. Misschien hebben ze gezondigd. En Job die gaat op de knieën, hij heiligt ze. En hij brengt al offers. O, dat ze toch de Heere niet vergeten. Jongelui, jullie vergeten de Heere toch niet. Jullie hebben de Heere in je hart. Dat kan ook, al zit je nog in de kerk met je lichaam. Maar jullie hebben toch de Heere in je hart nog niet gezegend. Dat wil hier zeggen, vaarwel gezegd. Zijn conseil gegeven. En ouders, hoe staat bij u? Ik denk allereerst aan de vaders. Job was vader. Maar ook tegelijk aan de moeders. Leeft u zo ook in uw gezin, zoals we hier lezen van Job. Ik kan vragen, wat hebt u voor kinderen? Maar ik kan ook vragen, wat hebben uw kinderen voor hun vader? En voor een moeder. Proeven ze iets van de liefde tot de Heer en zijn dienst en de gunning ook voor uw kinderen. Als dat in ons leven niet tot openbaring komt, in onze handel en wandel, zit van binnen niet goed. En wat zou dat erg zijn? Als we dan zo verder zouden leven, wacht straks niets anders dan de eeuwige ondergang. Nu kan het nog. Het mag ons ook vanavond nog verkondigd. In de eerste Bijbellezing over Job. Leg dan nu je hart, je leven maar eens naast. En als je dan voor de Heere schuld moet beleiden, doe het dan ook. Vanavond nog. En wie hem aanroept in de nauw, die vindt zijn gunst oneindig groot. En daar staat de andere kant. God, en dat zullen we steeds weer als een gouden draad, hoop ik, mogen zien. En ik hoop het u te mogen laten zien. Gods genade in Christus, ook hier ten diepste. Vrucht van Christus werk. Maar die gouden draad van Gods trouw, hoe de Satan ook woedt. Hij staat eeuwig in voor zijn eigen werk. En laat nooit varen wat zijn hand begon. Hoe de Satan ook woedt. Gemeente. Het begin hier aan het boek Job. Is goed. En waar een goed begin is. Daar zal de Heere dwars door alles heen, ook het einde eens, voor eeuwig goed maken, tot hun heil, tot zijn eer, tot zijn verheerlijking. Wie was Job? Wie bent u? Wie ben jij? En wie ben ik? Amen.